Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 63, de versen 1 en 2. O God, gij zijt mijn toeverlaat, mijn God, u zoek ik met verlangen. Zo ras wij het morgenlicht ontvangen, bij het krieken van de dageraad. 63, versen 1 en 2. De schriftlezing van morgen, gemeente, is Psalm 143. En we lezen Psalm 143. En dan lezen wij het woord van de Heere, een psalm van David. O Heere, hoor mijn gebed. Neig de oren tot mijn smekingen. Verhoor mij naar uw waarheid, naar uw gerechtigheid. En ga niet in het gericht met uw knecht. Want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Want de vijand vervolgt mijn ziel, hij vertreedt mijn leven ter aarde. Hij legt mij in duisternissen, als degene die overlang dood zijn. Daarom wordt mijn geest overstelpt in mij, mijn hart is verbaasd in het midden van mij. Ik gedenk aan de dagen van ouds, ik overleg al uw daden. Ik spreek bij mijzelf van de werken uw handen. Ik breid mijn handen uit tot u. Mijn ziel is voor u als een dorstig land, Sela. Verhoor mij haastiglijk, Heere. Mijn geest bezwijkt. Verberg uw aangezicht niet van mij. Want ik zou gelijk worden degenen die in de kuil dalen. Doe mij uw goedertierenheid in de morgenstond horen, want ik betrouw op u. Maak mij bekend de weg die ik te gaan heb, want ik hef mijn ziel tot u op. Red mij, Heere, van mijn vijanden, bij u schuil ik. Leer mij uw welbehagen doen, want gij zijt mijn God. Uw goede geest geleide mij in een effen land. O Heere, maak mij levend om uw naams wil. Voer mijn ziel uit de benauwdheid om uw gerechtigheid. En roei mijn vijanden uit om uw goedertierenheid. En breng hen om, allen die mijn ziel beangstigen. Want ik ben uw knecht. En de tekst voor de prediking wordt gevormd door vers 10. Psalm 143, vers 10. Leer mij uw welbehagen doen, want gij zijt mijn God. Uw goede geest geleide mij in een effen land. Tot zover. Zullen we het aangezicht van de Heere zoeken in gebed? Het is uw goedheid, Heere, dat wij opnieuw vergaderd mogen zijn in uw huis. Wat is er toch, er is toch geen beter wijze om het jaar te beginnen dan samen te komen in uw huis. Om voor u te belijden dat wij ook niet de weg weten die wij gaan moeten. Dat alles in uw hand ligt. Maar dat u ons nu kunt onderwijzen, ook voor dit komend nieuw jaar. En dat u ons kunt geleiden, dat u ons uw zegen kunt geven. Uw zegen, ook te midden van moeite, dat er toch zegen van afkomt. En Heere, zo komen wij tot u aan de morgen van deze nieuwjaarsdag. Om u te vragen om uw genade voor het komend jaar. Want ook wij zijn in alles diep van u afhankelijk. Wij kunnen zelf zonder u niets. We kunnen niet naar de kerk gaan. We kunnen ons werk niet doen. We kunnen niet leven zonder u. En wij kunnen ook u niet dienen en u niet zoeken zonder u. Wij zijn in alles van u afhankelijk. Maar Heere, wat een zegen om afhankelijk te mogen zijn van een God die barmhartig en genadig is, langmoedig en groot van goedertierenheid. En daarom is het ook op deze nieuwjaarsmorgen dat wij met verwachting tot u komen. Maar Heere, wij moeten u belijden, al hebben wij het oude jaar afgesloten, dat we nog steeds een hart hebben dat overspelig is en geneigd om van u en uw wegen af te wijken. En we belijden u, Heere, dat we nog steeds geneigd zijn om u en onze naasten te haten. En dat er ook in ons hart weerspannigheid is. En dat is voor u als de zonde van toverij. En dat we onwillig zijn om in uw wegen te gaan. En dat is voor uw beeldendienst. Zo getuigt de profeet Samuel het. En zo, Heere, belijden wij u dat wij van nature een onwillig hart hebben. En wat is het toch nodig dat ons hart wordt omgebogen in de weg van waarachtige bekering. En dat wij de zin van Christus mogen ontvangen. De gedachten die u hebt, Heere Jezus. De gedachten die op God gericht zijn. En dat wij leren leven zoals u dat wilt. En dat u de eer mag ontvangen in ons hart en leven. Daar gaat het toch om. Dan zal het toch goed zijn. Zo alleen kunnen we geleid worden in dat effen land. En zo, Heere, naderen wij tot u om u te danken dat u dezelfde bent. Dat u niet moe geworden bent om ons te dragen. Dat u ons nog gespaard hebt dat we dit nieuwe jaar samen mogen beginnen. Zo willen we u danken voor uw trouw. En dat u de eeuwen door de God bent die dezelfde zijt. Dat u kunt van u zeggen dat u de God bent die er is en die er was en die er komen zal. Dat betekent u zult er altijd zijn. De tijd heeft geen effect op u. U bent de God die altijd dezelfde blijft. U bent de Alpha en de Omega. En alles, u beheerst alle dingen. En zo willen wij u danken dat u God bent. Dezelfde in kracht en genade en macht. En dat er bij u een volheid is van troost. Een volheid van kracht. Dat er bij u wijsheid is en volharding. En genade, alles wat u geeft, dat u een mensenkind leert te volharden op de weg waarop u hem leidt. En zo, Heere, willen wij zien op die grote schatten die u hebt, maar tegelijkertijd ook uitspreken en belijden dat wij geen recht hebben op enig zegen van u. Maar Heere, om Christus wil, willen wij ook op deze nieuwjaarsdag u vragen om uw leiding, om uw zegen, om kracht en genade, dat uw kinderen mogen volharden op de weg die leidt tot het eeuwige leven. En dat ook, Heere, in dit nieuwe jaar uw Heilige Geest in ons midden zou werken en dat uw Geest zondaren zou trekken tot u. En dat uw Geest de wil van mensen zal ombuigen. Wij bidden u om het geestelijke leven en dat wonder van de wedergeboorte ook in ons midden, onder jong en oud. Heere, wij zien op tot u. We hebben ook geen mens. Niemand kan zich om ons bekommeren. Het is alleen u. Niemand kan voor ons zorgen. Heere, u alleen bent het. Die leeft en onze hoop is op u, de God die dezelfde zijt. Heere, wil ons zo genade geven. Geef ons dan wijsheid. Want we kunnen als we terugkijken onze dagen wel tellen, maar we weten niet hoeveel dagen wij nog hebben. En zo, Heere, geef ons wijsheid dat we de tijd mogen uitkopen en dat we dagelijks met u zullen leven. Heere, wilt u uw zegen uit genade geven over ons als gemeente, over onze gezinnen, over hen die een baby verwachten. Wil daar ook uw zegen geven. En Heere, ook in het midden van de gemeente, de gezinnen, wilt u werken met uw woord en geest. Wil onze jongeren aan u verbinden. En wil geven dat onze ouderen een levend getuige mogen zijn van uw genade. Dat ze voorbeelden mogen zijn van Gods vrucht. Wilt u de kerkenraad, de broeders, ouderlingen en diakenen wijsheid, kracht en genade geven. Ook in dit komend jaar. Wil uw dienaar genadig sparen. Dat hij zijn werk mag blijven doen. En dat het mag zijn in uw gunst en onder uw voortdurende leiding en onderwijs. Heere, geef dat de prediking van uw woord ongehinderd voort mag gaan, ook in dit komend jaar. Wil in onze gezinnen werken dat er werk mag zijn, ook hen die zorgen hebben over hun werksituatie, wilt u uit genade ook daarin voorzien als een barmhartige God. En zo, Heere, bidden wij u voor uw zegen over onze kinderen, dat ze naar school kunnen gaan en dat de vrede bewaard mag blijven in de wereld en daar waar onrust en oorlog is. Dat die oorlog mag afnemen en dat mensenlevens gespaard mogen blijven. We bidden u om de voortgang van uw evangelie. Heere, we mogen toch alles aan u vragen wat tot uw eer is. En zo bidden wij u of u het zou willen geven dat dit jaar een oogstjaar mag zijn voor het Koninkrijk Gods. Dat er velen toegebracht mogen worden, kon het zijn als nooit tevoren, door heel de wereld heen. U bent toch een machtige God, u gebiedt toch alles wat u behaagt en het gebeurt. Heere, versterk uw kerk, versterk uw kinderen, breid uw koninkrijk uit en wil ook al de boze plannen van de vorst der duisternis verijdelen. En de dwaalwegen die hij opwerpt, wilt u die toesluiten. En wil, Heere, uit genade het woeden van de vijanden indammen. Heere God, wees u onze God. En geef dat onze verwachting alleen op u mag zijn. Heere, wil ons zo gedenken in dit nieuwe jaar. Wij bidden u voor de kinderen die naar school gaan. Behoed en bewaar hen. En we bidden u voor hen in het verzorgingshuis. Zegen hen, wees hen nabij. En het verplegend personeel, schenk genade. Ook hen die in gevaarlijke beroepen zijn. Hen die werkzaam zijn bij de politie of bij de brandweer. We bidden u voor uw bescherming, ook in dit komend jaar. En wij vragen u, Heere, uw zegen en genade. Heere, sterk ons ook nu om te luisteren naar uw woord. Laat uw woord helder en duidelijk verkondigd mogen worden. Kon het zijn in betoning van geest en kracht. En leer ons ook naar uw wil te handelen. Neig ons hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Hoor ons dan in de wegneming van al onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. De collect is voor de kerk en de bouwkas. En dan wordt u ook meegedeeld dat na afloop van deze dienst is er gelegenheid elkaar nog te ontmoeten in de bijzaal. En dan willen we nu zingen Psalm 86, de versen 3 en 6. 86, 3 en 6. Geliefde gemeente, we mogen weer aan het begin staan van een nieuw jaar. En zo hebben we allemaal onze verwachtingen, gedachten. Jullie jonge mensen hopen misschien een examen te doen. Of je hoopt te slagen voor dit jaar en over te gaan naar het volgend, naar de volgende klas. En u hebt misschien verwachtingen voor uw werk. Of zo hebben we allemaal onze verwachtingen en gedachten. Maar te midden van al de plannen die we maken is toch één zaak uiterst belangrijk. En dat geldt voor jullie jongeren, voor kinderen, voor ouderen. En dat is wat we vinden hier in deze psalm. En zo behoren we ook deze dag en dit jaar te beginnen met dit gebed. Leer mij uw welbehagen doen, want gij zijt mijn God. Uw goede geest geleide mij in een effen land. Wanneer wij dit gebed kennen, dan mag u goede moed hebben. Met dit gebed mag u verwachting en hoop hebben. En met dit gebed komt u niet verkeerd uit. Dit gebed zal u leiden tot dat effen land. En daarom is het zo nodig om dit gebed met ons hart en ziel voor de Heere uit te spreken. David heeft deze psalm geschreven. En David had ook dit gebed nodig. Al was hij een man naar Gods hart en had hij zoveel geleerd van de Heere, toch had hij dit gebed ook nodig. En zo hebben wij het ook nodig. En ieder van ons, leer mij, o God, van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. En dat betekent niet dat we nou allemaal dominee moeten worden of ambtsdrager, maar uw dienst is veel breder. Dat geldt ook voor een huisvrouw, die van onschatbare waarde is voor haar man en kinderen. Dat geldt ook voor een man die getrouw zijn werk doet en zijn gezin zoekt op te voeden en voor te gaan in de vreze des Heren. Dat is ook in dienst, in uw dienst staan. En daar gaat het uiteindelijk om voor ons allemaal, heel persoonlijk. Leven zoals u dat wilt, daar gaat het om. Persoonlijk, ongeacht wie we zijn. Nu willen wij dan nadenken over gebed voor het nieuwe jaar. En het is een gebed om ten eerste bekering, om ten tweede lering, om ten derde leiding. Gebed voor het nieuwe jaar, dat is een gebed om bekering, om lering en om leiding. Dus als we nou even onze tekst bezien in zijn geheel, dan is het een prachtig vers. Op kinderlijke wijze wordt het gebeden. Leer mij. Dat is een rijk gestalte. Om kinderlijk, zo mogen wij bidden. Kinderlijk, leer mij. En dan mogen we ook heel praktisch bidden. Leer mij te doen. Heel praktisch. In de opvoeding van de kinderen, de problemen op het werk, je toets waar je voor moet studeren. Leer mij te doen. Heel praktisch. Maar het is ook heel toegewijd. Leer mij uw wil te doen. En daar gaat het om. In heel het leven, tot u de laatste adem uitblaast. Leer mij uw wil te doen. In al de veranderingen in het leven, in al de verschillende omstandigheden waar u voor geplaatst wordt. Dit gebed blijft zalig wanneer wij met dit gebed mogen leven. Leer mij uw wil te doen. Dat is alles te doen waartoe u mij roept. En daarbij vraagt de dichter eigenlijk om op de school van God te komen. Dat is de school van de Heilige Geest. En de Heere, Heere God is de beste leermeester. Soms heb je het wel eens dat leerlingen niet mee kunnen komen. Dat het onderwijs niet overkomt. Dat ze het echt niet kunnen en dat er niks van terechtkomt. Nou, van ons geldt het allemaal dat wij het niet kunnen. En dat wij ook niet mee kunnen komen op deze school. Maar nou is het wonder. Soms hebt u wel eens een school waarbij een heel goede meester is. En dan wordt zo'n kind overgeplaatst naar die meester. En die meester leert het hem. En er komt effect, resultaat. Nou, de Heere zorgt ervoor dat er resultaat komt in ons leven. De Heere leert effectief. De Heere leert met macht en met kracht. Hij zorgt ervoor dat zij die zo tot hem bidden, leer mij uw wil te doen. De Heere leert het hen ook echt. En wanneer zal een mens nou dit gebed bidden? Vanuit onszelf vragen we niet naar de Heere, willen we voor onszelf leven. Wat is dan nodig om dit gebed te bidden? Daarvoor is nodig bekering. En als er bekering plaatsvindt in het leven, dan wordt er gezegd, Heere, gij zijt mijn God. Zoals de tekst het zegt. En dan wordt er ook gezegd, Heere, leer mij uw welbehagen te doen. Gij zijt mijn God. Dat zal alleen een bekeerd mens met hart en ziel bidden. Dat gebed veronderstelt bekering. Het is ook een gebed die ook roept om bekering. Want om Gods wil te doen, om in zijn wegen te wandelen, is het nodig dat een mens bekeerd wordt. Dat hij veranderd wordt, bekering. Dan wordt de wil omgebogen. Dan wordt een mens voor God verootmoedigd. Dan geeft hij het op voor de Heere. En dan wordt mijn wil ondergeschikt aan Gods wil. En dan zal ik luisteren naar wat de Heere mij voorhoudt. En bij ware bekering gaan we niet op twee gedachten hinken. Zeggen we niet daar wat en de Heere wat of de wereld wat en God ook wat. Nee, dan worden we mensen van het ene ding. Eén ding heb ik van u begeerd. Dan wordt u een man die gedreven wordt door het ene. Om hem te kennen, om naar zijn wil te handelen, om hem lief te hebben. Dan hinkt u niet meer op twee gedachten. Nou, laten we er iets dieper op ingaan. Wat is dat dan, bekering? Nou, daar is heel veel over te zeggen. Er kunnen een prekenseries over gehouden worden. Wat is bekering? Nou, daar zit het woord keren in. Jongens en meisjes, jullie weten dat ook wel. Bekering zit het woord keren in. En als je nou naar school gaat en opeens denk ik ben mijn tas vergeten, dan keer je je om. Dan ga je weer naar huis, haal je tas op en ga je naar school. Je keert je om. Dat is nou ook bekering. Want van nature keren wij ons af van God en doen we het verkeerde, maar in bekering, dan keer je je om. Dat doet God. Daar zorgt de Heer ervoor. En dan zeg jij ook, Heer, ik wil niet meer zonder u leven. Leer mij, Heere, u te volgen, dat is bekering. En zo kunnen we zeggen dat bekering is eigenlijk een grote verandering in het leven. Dat we stonden eerst met de rug naar de Heere toe en nu met het gezicht. Het is een omkering. En dat kan heel duidelijk zijn. Bij mensen die een heel goddeloos leven geleid hebben, daar is bekering heel duidelijk te zien. Althans uiterlijk. Dat hoeft ook niet alles te betekenen, want wees er voorzichtig mee. Het feit dat iemand niet meer naar de kroeg gaat, maar nu rustig in de kerk zit, hoeft echt nog geen bewijs te zijn van echte bekering. John Bunyan deed hetzelfde. En iedereen vond hem geweldig en hij vond zichzelf ook geweldig, totdat God hem die twee vrouwen uit Bedford liet horen spreken met elkaar. En toen begreep hij, maar ik ken dit helemaal niet. Mijn leven is alleen maar uiterlijke bekering. Maar toch zal er in bekering een grote verandering zijn, een omkering. Zoals de mensen van Naomi zeiden, is dit Naomi? Zo kan het ook zijn van iemand die door God veranderd wordt. Hij is veranderd. En haar houding is nu anders geworden. Een grote verandering. Dat wordt eigenlijk een innerlijke verandering. Door Gods geest, de houding wordt veranderd. Maar bekering, dat is, houdt ook in dat iemand dan berouw heeft. Dat hij gaat treuren. Waarom? Om al het verkeerde wat hij gedaan heeft. Hij begint er iets van te zien. Hij begint iets van de verdorvenheid van zijn hart te zien. En dat geeft al genoeg reden tot treuren voor God en te belijden, Heere, het is uit met mij en u kunt met mij doen wat u wilt. Ik heb nergens recht op. Wie ben ik dat ik van u eisen kan? Ik kan het helemaal niet. Het is genade. En dan treurt u en dan is er een droefheid naar God. Dat is een verlangen naar de Heere. Met spijt omdat u zo lang zonder hem geleefd hebt. En dat u zo eigenzinnig en egoïstisch was. Daar krijgt de mens berouw van en ook verdriet. In bekering wordt de mens ook heel nuchter. Hij komt tot zijn verstand. Hij gaat niet meer rennen achter een fata morgana, achter een illusie aan of een droombeeld. Nee, hij wordt heel nuchter. Komt tot zijn verstand. Voorheen leefde hij als een dwaas. Maar nu weet hij waar het om gaat in het leven. En dat weet hij ook heel nuchter. Verstandig. Hij komt tot zijn verstand. Was er met de verloren zoon toch ook zo? Staat er daar niet? Hij kwam tot zichzelf, staat er. Maar het wordt bedoeld. Hij zei, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Hij kwam tot zijn verstand. En bekering is dan ook een afkomen van een dwaalweg. Want van nature lopen we allemaal op dwaalwegen. Een schaap dat dwaalt in het rond, dan hier en dan daar en daar. Zo leven mensen, jagen maar na wat ze leuk of fijn vinden. Maar het is een dwaalweg. En de mens dient van nature allerlei begeerlijkheden. Dat betekent de mens doet wat hij zelf lekker en fijn vindt. Maar heeft niet door dat het vaak hem kapot zal maken. En zo verdwaalt hij. Hij strompelt voort totdat hij valt in de eeuwige dood. Zo is een mens zonder Christus. Hij dwaalt. En in bekering gaat de mens ook hoog denken van God. Hij komt een hoge achting, diep respect, eerbied voor de Heere en voor de hemel. En voor de weg naar de hemel. En er komt ook respect voor andere kinderen van God die ook op die weg naar de hemel gaan. Die al voortgang gemaakt hebben op die weg. En dan ziet de mens dat is toch het beste om bij het volk van God te horen. Want die God is zo hoog, zo heerlijk. Gaat u ernaar verlangen, kijk, en daaraan gekoppeld is dat u dorst dan naar God. In bekering dorst u naar God. En verlangt u ernaar dat u in die vreze des Heren zoudt wandelen. U wilt wandelen op dat smalle pad. En wanneer bekering een realiteit is, dan wordt ook de smaak veranderd. Wat je vroeger een lust vond, daar walg je nu van. En waar je vroeger maar saai vond, daar krijg je nou verlangen in en smaak in. Want je smaak wordt veranderd. Je wilt niet meedoen met anderen meer. Jij wilt de Heere dienen. Je wilt het beste hebben. Je bent toch tot je verstand gekomen. En de Heere is toch goed. Hij geeft toch het beste. En zo worden de verlangens omgezet. Je gaat nu verlangen om God te kennen. Dat had je vroeger helemaal niet. Nee, je wilt God kennen. En je wilt meer van hem kennen. En meer van zijn woord kennen. En je verlangt ernaar dat de Heere zijn beeld op je gaat leggen. Dat je ook godvruchtig en in liefde en in vrede en in blijdschap en dankbaarheid en toegewijdheid aan de Heere zult leven. En in die weg zie je ook dat het een heerlijke weg is. En daarom verlang je ernaar. Want het is een weg van vreugde en blijdschap. Het is niet meer dat je moet. Nee, je wilt. Waarom? Omdat daar het allerbeste is. De Heere geeft zo'n vreugde, zo'n vrede die ik nergens anders kan smaken. U geeft het beste, een geschudde, een gedrukte, een overlopende maat. En u kunt het niet op. Zo goed is de Heere voor een slecht mens. En daarom verlangt u nu naar de Heere. En wanneer er bekering is, dan gebeurt het ook met heel het hart. Niet maar wat oppervlakkig, niet voor de schijn, niet voor de mensen. Nee, om God gaat het u. Uw hart wordt gericht op God. Verenig mijn hart tot de vreze van uw naam. En dat blijkt ook in de binnenkamer, daar vindt het plaats waar niemand anders bij is. Alleen voor God. Daar legt u uw hart neer voor de Heere. En daar spreekt u dan, als het goed is voor de Heere, uit dat u niet zonder hem wilt. Dat u niet zonder hem mag. Dat u niet zonder hem kunt. Maar dat u zelf onmachtig bent. Dat u hem nodig hebt. En dat u hulp bestelt van een sterke held. De Heere Jezus Christus. Nou, dat zijn wat aspecten van de bekering. Maar houd er wel rekening mee. Bekering gaat ook samen op met geloof. Je kunt ze ook niet van elkaar scheiden. Ze horen bij elkaar, je kunt ze onderscheiden, maar ze gaan samen op. Geloof is aanwezig. En bekering zal er alleen maar echt zijn wanneer het gepaard gaat met dit geloof. En het geloof zegt, ik ben verdorven. Het geloof voelt het niet altijd zo diep. Voelt er zeker iets van. Maar het geloof beleidt het voor God. En het geloof gaat er ook steeds meer zien dat ik voor de heilige God niet kan bestaan. En hoe meer u vordert op die weg, hoe meer u het gaat zien. Uit mij geen vrucht meer in de eeuwigheid. En het geloof ziet op die middelaar. Niet dat u hem zomaar kunt pakken en hebt u hem. Maar u ziet op hem, er is een betrekking op Christus. Dat is het geloof. U gaat uit naar de Heere Jezus. En daar gaat u uw gebreken, uw tekort. Uw tekort aan zelfkennis. Uw tekort aan Gods kennis. U gaat het alles voor de Heere neerleggen. En dan beleidt u het ook heel persoonlijk. Heer, ik ben toch ook maar een hopeloos mens. Een hopeloos geval. Ik ben geneigd altijd tegen u in te gaan. En daar heb ik nou zo'n last van. En ik heb u nodig om mij te veranderen. Genees mijn ziel. Verlos mij van mijn blindheid, van mijn doofheid, van mijn hardheid. Kijk, dat is het geloof wat zo pleit om genade. En zo is dat geloof ook een, wat we noemen, een toevluchtnemend geloof. Dat is niet minderwaardig, dat is niet de mindere stap van het geloof. Hij heeft nog maar een toevluchtnemend geloof. Nee, nee, dat is de essentie van het geloof. Tot de laatste snik op aarde. Toevluchtnemend geloof. En dat geloof is ook een worstelend geloof. Want u worstelt om de Here te kennen. U worstelt om uw eigen vlees te kruisigen. En u worstelt tegen die verkeerde gedachten die dan ingeslagen worden door de vorst der duisternis. En u drukt ze af en u drukt ze weg. En ik zeg, ik zal toch de Here loven. Want Hij alleen is goed en Hem komt mijn leven toe. Kijk, dat is de worsteling van het geloof. Voelt u het? En dan is er ook het aannemen van het geloof, ja. Omhelzen, met bevende stem, met bevende handen, Heere Jezus, u heb ik nodig. En als de Heere Jezus er bij wijze van spreken stond, dan had u zijn slip gegrepen. Dat is het aannemen van het geloof. U met al uw verdiensten, met al uw gerechtigheid, met al uw zegen en leven. En zo is er ook het vertrouwen van het geloof. Het vertrouwen. Dan legt u alles van uw leven voor de Here neer. En dan begeert u dat Hij u leidt. Dat Hij uw borg en uw middelaar is. Dat is het vertrouwen van het geloof. Heere, met u kan ik verder, alleen met u. En dan wil de Heilige Geest ook nog werken. De verzekerdheid van het geloof. De verzekerdheid, zodat iemand zegt, Heere, Gij zijt de mijne en ik ben de uwe. En zo functioneert de bekering en het geloof. En dan tegen deze achtergrond wordt gezegd, Gij zijt mijn God. En zo wordt gezegd, leer mij uw welbehagen doen. En zo wordt er geleerd, lering. Dan wilt u voor de Here leven. Dat wordt zo heerlijk. Dan begeert u in zijn wegen te wandelen. En dan gaat het niet om uzelf, om zelf meerder te worden, of rijker, of groot, of belangrijker. Nee, het is allemaal weg. Het gaat om u, Heere, uw weg te gaan. Uw welbehagen. Wat u wilt dat ik doen zal. Welbehagen. Leer mij naar uw wil te handelen. In de praktijk van mijn leven, hoe moet ik omgaan met hem of met haar? Hoe moet ik mijn kind te woord staan? Hoe alles van het leven, de problemen zei ik al op het werk, alles. Wat een zegen ook in de arbeidsverhoudingen om geleid te worden door Gods geest. Dat u met wijsheid en verstand en nuchterheid en met bewogenheid met elkaar kunt omgaan. Leer mij uw welbehagen doen. En dan onderwijst God op drie manieren. Op drie manieren. Ten eerste door zijn woord. Dan door zijn geest. En ten derde legt hij zijn genade in het hart, dat we geestelijk gaan onderscheiden wat goed is en niet. Hij geeft onderscheidingsvermogen. Dus de Heere geeft onderwijs door het woord. Het woord dat gelezen moet worden. Het woord, daar raken we nooit in uitgestudeerd. Lees het woord sequentieel door, volgordelijk door. Lees hoofdstuk na hoofdstuk, dan ziet u de verbanden. Bij het einde van een hoofdstuk, lees even door een paar verzen. Dan ziet u het verband, want wij hebben die hoofdstukken indeling gemaakt. Soms zijn die ook fout. Moet je doorlezen. Volg ordelijk. Jonge mensen, lees hoofdstuk na hoofdstuk. Ik hoef niet elke dag verschillende hoofdstukken te lezen, maar wel elke dag hoofdstuk en de volgende dag weer een hoofdstuk. Zo lezen. Door de Heere, door dat woord onderwijst de Heere je en beoefent Hij en zijn geest werkt daarmee. En zo werkt de Heere door zijn Heilige Geest. Hij past het woord toe aan het hart. Je gaat het verstaan. Sommige dingen zul je niet begrijpen. Maar sommige dingen wel. En als je na een tijdje weer datzelfde hoofdstuk leest, dan zul je er weer wat meer van begrijpen. En dat blijft door totdat je 88 bent en nog ouder. Zo krachtig is dat woord van God. Ik heb een ouderling gekend die 40 jaar in het ambt was. Hij is nu lang overleden en zei tegen me, je raakt nooit uitgeleerd in het woord van God. En het is ook waar. Je raakt ook nooit in uitgepreekt. Ja, toen ik pas dominee was, ik dacht, net 3 jaar ben ik wel uitgepreekt. Want ik heb wel gezegd tegen de mensen dat ze moeten zich bekeren en geloven in de Heere Jezus in zijn volheid. Maar je raakt er nooit mee klaar. Omdat Gods woord zo diep is. Nou, dat woord hebben we nodig. En zijn geest past er toe dat we begrijpen. Maar dan geeft de Heer ook nog een geestelijke antenne. Want er zijn ook dingen in de maatschappij die staan niet in de Bijbel. Omdat we in een andere cultuur leven. Maar dan voel je het aan, omdat je beïnvloed bent door zijn woord en door zijn geest geleid. Dan voel je het aan, nee, daar wil ik toch niet aan meedoen. Dat hoef ik niet, dat doe ik niet. Kijk, dat is een gevoel. Een smaak, een vermogen wat de Heere leert door zijn woord en geest. En zo gaat het erom dat we Gods wil leren kennen. Maar onthoud het goed, het gaat niet alleen om uiterlijke kennis. Maar er moet gehoorzaamheid zijn. Het gaat ook niet om blinde gehoorzaamheid. Het gaat om kennis. Wat bedoel ik hiermee te zeggen? 2 dingen. Kennis en gehoorzaamheid. Beide zijn nodig. En die beiden moeten samen opgaan. Er zijn mensen die hebben een blinde gehoorzaamheid. Die denken dat ze de Heere dienen en doen van alles. Maar ze hebben geen kennis. Ze zijn verblind. En zo zijn er mensen die hebben kennis, maar ze gehoorzamen de Heere niet. Ze weten het heel goed dat ze niet dit en dit mogen doen, maar ze doen het wel. Ze hebben kennis, geen gehoorzaamheid. Als we kennis hebben, maar we gehoorzamen niet, dan zijn we kreupel. Dan doen we het niet. En als je blinde gehoorzaamheid hebt je gehoorzaam, denk jij, maar je weet niet wat, want je hebt geen kennis, dan ben je blind. Kreupel en blind. En u weet toch, in het Oude Testament mochten ze toch geen blinde en kreupele offers brengen aan de Heere. Wij behoren kennis te hebben met gehoorzaamheid. Dat je het ziet, dat je het weet en dat je het ook doet. Dat gaat samen op. En zo werkt Gods geest. Gods geest is goed. Hij onderwijst. En het is zo heerlijk, hij onderwijst met macht en kracht. Misschien denk jij wel, nou ik leer het nooit en ik kom er nooit. Denk dat niet. Maar zie op naar hem. Hij weet precies wie jij bent. En wat jij moet afleren, wat jij moet aanleren. De Heer weet ook precies jouw toekomst. Daar gaat hij je nu alvast op oefenen en voorbereiden. Soms kun je het zien in het pastorale werk. Als je mensen bezoekt en je spreekt met hen. En ze vertellen wat over het verleden. Dan zie je soms de weg van de Heer. Dat de Heer door bepaalde ervaringen of zaken die ze beleefd hebben. Dat ze zo voorbereid werden om een weg te gaan die ze moesten gaan. Omdat de Heer volmaakt weet wie jij en wie u bent en wat u moet leren. Zijn geest is goed. Hij onderwijst met kracht, met macht. Hij weet precies wie u bent. Hij geeft persoonlijk onderwijs, maatwerk. Dat doet God. Met persoonlijk zorg voor u en voor jou. Zo is zijn onderwijs. En dan gaat de Heere ervoor zorgen dat zijn volk daadwerkelijk ook de vrucht van de Heilige Geest gaat vertonen. Dat ze inderdaad werkelijk in vrede en met vreugde in de Heere en met dankbaarheid en ootmoed en liefde gaan wandelen. Het verstand wordt verlicht. En zo onderwijst de Heer. Nou, met dit onderwijs kunnen wij het nieuwe jaar in. Met zo'n leermeester kunnen wij verder. Met zo'n God langs die weg van bekering, geloof, om onderwezen te worden. Leer mij, Heere, uw weg, uw gang. En dat brengt ons dan ten derde bij leiding. Leiding. Want er staat aan het einde, uw goede geest geleide mij in een effen land. Nou gemeente, wij zijn allemaal op reis. En u wilt toch allemaal goed terechtkomen. Er is toch niemand hier die straks verloren wil gaan. Toch niemand. U wilt toch al in dat effen land komen? U en ik? Nou, dan moeten we letten op wat er hier staat. Uw goede geest geleide mij, zodat ik kom in dat effen land. Dat is Immanuels land. Dat is dat heerlijk hemels koninkrijk. Daar moeten we terechtkomen. En daar is een reis voor nodig. Nou, sommigen van u weten van uw ouders of voorouders wel dat ze op de zeilschepen waren. Dat ze op de vissersboten waren hier in Middelharnis die hier vroeger waren. Nou, als je een zeilschip hebt en die is klaar en de bemanning is klaar en alles is gereed en de zeilen hangen daar, dan wacht alles op wind. Als er geen wind is, dan kan alles nog zo goed onderhouden zijn en het tuig heel goed, maar dan wordt het niet. Zonder de wind zal het niet lukken. En zo wanneer u in de wegen van de Heere wilt gaan, hebt u zijn geest nodig. Die goede geest die u zal leiden. En ook op zo'n schip, als ze dan op zee waren, dan moesten ze ook weten waar ze naartoe moesten. Daar is een kompas voor. Hebben wij ook allemaal nodig, een kompas. We hebben de wind van de geest nodig. En we hebben een kompas nodig. En wat is een kompas? Dat is het woord van God. Dat leidt in al de waarheid. Het woord van God. Nou, de goede geest dient ons te leiden. En zijn woord dient ons de weg te wijzen. Zodat we bewaard worden voor de draaikolken van de zonde en de dood. En dat we verlost worden van de zandbanken van onverschilligheid. En dat we wel geleid worden over de golfstroom van Gods wetten, die heilig en goed zijn. Ik Kijk, zo leidt de Heere naar een effen land door zijn geest en met het kompas van zijn woord. En het is een heerlijk land. Het is een effen land. Wat betekent dat? Nou, er zijn geen hoge rotsmassieven en bergen. Hoe kom je er doorheen? En er zijn geen diepe kloven en diep woestkolkende rivieren die angst inboezemen. Nee, het is een effen land, een land van rust en vrede. Het is het land waar er gemeenschap is der heiligen, waar de Heere Jezus zelf wandelt. Het is een land waar zijn kinderen schitteren als de zon. Een land van vrede en blijdschap, van overvloed. Er zijn geen verkeerde gedachten. Daar is God in het midden van zijn volk. Hij woont bij zijn volk. En zijn volk verheugt zich in hun goede God. Er zijn geen tranen. Want God heeft al de tranen van zijn volk afgewist. Daar zijn levende fonteinen van water en eeuwige vrede. Daar is volmaakte harmonie, geen verdorvenheid, geen twist, geen strijd onder de broeders. Dat is nou dat effen land. En het bestaat. Dat land is er. Daarvoor is de Heere Jezus gekomen. Als dat land er niet was, had de Heere Jezus niet hoeven te komen. Dan moesten we hier maar net als de dieren een tijd leven en sterven, dan is het uit. Maar de Heere Jezus is niet gekomen voor niets. Hij is gekomen om mensen te leiden naar dat effen land. En nou hebben wij gisteravond namen voorgelezen. En vorig jaar ook, en het jaar daarvoor ook, gisteren 3. We hebben wel jaren met 11 en 12, of misschien wel meer namen gehad. U weet het ook wel, de mensen die hier vroeger zaten, misschien kunt u dat precies aanwijzen. Daar zat hij, daar zat zij. Ze zijn er niet meer. Er zijn anderen in hun plaats gekomen, jongeren. Maar als nou die mensen die heen gegaan zijn, als die nou konden vertellen over dat effen land, wat zouden zij zeggen? Nou, stel je voor, ze konden tot ons spreken. Nou, ze zouden zeggen, we kunnen het niet in menselijke woorden uitdrukken. Het is niet eens gepast voor ons om in menselijke woorden uit te drukken hoe die heerlijkheid zijn zou. Ze zouden zeggen, er is niets op aarde dat daarmee te vergelijken is. De beste momenten op aarde in het leven met de Heere was maar een kleine voorsmaak van die heerlijkheid die wacht. En dan zouden ze ons zeker aanmoedigen. De beproevingen, de eenzaamheid, de strijd, het verdriet, de moeite, het worstelen met de gezondheid, met de teleurstellingen. Ga door, strijd door. Ze zijn als het ware een tribune van getuigen die ons zouden aansporen. Ga verder, ga door. Nee, geef het niet op. Zoek de Heere, worstel en leid een leven voor God. Want Hij is het eeuwig waard en dat land is het eeuwig waard. Het is alles wat goed is. Dan zouden ze ons zeker gezegd hebben, laat dit je levensdoel zijn, om ook eens in dat effen land te komen. En dan mag je met wie je verkering hebt, niet een verhindering zijn om tot dat effen land te komen. Want als je niet daar komt, dan is alles verloren. Maar als je daar wel komt, dan is alles gewonnen. Dat moet het doel zijn. En niets of niemand mag ons in de weg staan. Dat moet het levensdoel zijn. En zo hebben we het nodig om hier op aarde door de Heere beschermd te worden en beveiligd te worden en geleid te worden naar dat effen land. En we mogen weten dat Hij een goede God is. Dat elke morgen is zijn goedertierenheid weer nieuw. En dat Hij u kan beveiligen. Dat Hij u kan leiden. En soms lijkt de weg ook steil en diep. En u denkt, hoe kom ik hier weer door? Maar met mijn God, zegt Psalm 18, David, ik spring over een muur. Ik kan met u door sterke benden heen dringen. Daarmee bedoelt David te zeggen, met u kan ik verder tot ik daar ben. In dat effen land bij u. Nou gemeente, hoe staat het met ons? Aan het begin van dit jaar kennen wij dit gebed. De woorden van onze tekst. Leer mij uw welbehagen doen. Want gij zijt mijn God. Uw goede geest geleide mij in een effen land. Kennen wij dat verlangen? Hebben wij berouw over ons leven? Hebt u die weg naar de hemel al lief gekregen? Begeert u in het leven en sterven zijn eigendom te zijn? Worstelt u er ook om? Strijdt om u ook om in te gaan? Kent u dat vertrouwen en die overgave? Het is toch het beste werk. Amen. Zullen wij zingen 143 vers 10. Zullen wij bidden en danken. Op de eerste dag van dit jaar hebt u weer uw trouw bewezen aan ons. Dat u in staat stelde te preken. Dat u in staat stelde om naar uw woord te luisteren. Wij willen u danken voor deze genadegaven. Want dat kan ook in een ogenblik van ons worden weggenomen, het vermogen om te preken en het vermogen om naar uw kerk te gaan. Het is elke keer weer genade. En zo willen wij u daarvoor danken, dat u weer tot ons kwam met uw woord. Heere, laat dat woord ons tot zegen mogen zijn. En wilt u leren om in uw wegen te gaan, wil ons trekken, dat wij ook dit gebed mogen kennen. Leer mij uw welbehagen doen. Uw goede geest geleide mij in een effen land. Wil dat woord toepassen, Heere, met kracht in de harten van de zielen. En al doen wij ons werk met tekort in het preken en in het luisteren. Heere, alles wat wij doen, daar kleeft gebrek aan. Maar uw werk is volmaakt. O, wilt u oprijzen, opstaan en uw werk in ons midden doen. Bij de jongeren, bij de kinderen, in heel de gemeente. Tot lof en eer van uw naam. Heere, leer ons naar uw wil te handelen. Om Jezus wil. Amen. Zingen wij tenslotte Psalm 23. Psalm 23. gaat heen met u dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.